Dit is Daily Minutes PS, een bijdrage over populaire wetenschap in de ruimste betekenis. Dit is deel 2 van de serie over morsetelegrafie, de historie van de morsetelegrafie. Al in de oudheid werden rook- en vuursignalen gebruikt om berichten over te brengen. In zijn drama Agamemnon beschreef de Griekse dichter Aeschylus hoe nieuws over de Griekse overwinning op Troje in 1184 voor Christus van Troje naar Argos 555 kilometer verderop reisde met behulp van een keten vuursignalen. De historicus Thucydides rapporteerde over het gebruik van vuursignalen in de Peloponnesische oorlog 431 tot 404 voor Christus. En de Romeinen richtten wachttorens op langs de grenzen van het Imperium Romanum die met elkaar communiceerden via vuursignalen, bijvoorbeeld in Germanië langs de limes van Rijn tot de Donau. Ja, ik heb geen klassieke opleiding, dus de klassieke namen die zitten er niet zo goed in. Dit geeft maar aan dat de behoefte om te communiceren over grotere afstanden ook in de oudheid bestond. Je kunt de ontwikkeling van de telegraaf en van de huidige moderne communicatiemedia dan ook niet loszien van deze eerdere ontwikkelingen die technisch een stuk minder geavanceerd zijn. Deze serie, die met name gaat over de ontwikkeling van de morsetelegrafie, moet dus ook iets vertellen over de oorsprong waar het idee voor de morsetelegrafie zich op baseert. In het huidige Zwitserland bestaat al sinds de 15e eeuw een systeem van hoge wachttorens. Dit werd in de 17e en de 18e eeuw enorm uitgebreid. De hoge uitkijkposten waren militaire seinposten. In 1734 was er alleen al in het huidige kanton Bern een systeem van 156 Höhen- en Schützenfeuer. Een bericht van Bern naar Genève kon binnen 6 uur worden verzonden en heel Zwitserland kon binnen 24 uur worden gealarmeerd. Het systeem werd voor het laatst voor militaire doeleinden gebruikt in 1847 tijdens de Sonderbundoorlog. De ontwikkeling van de lenticulaire telescoop speelde hierbij een doorslaggevende rol. In 1791 werd door de Fransman Claude Chappe een uitvoering van het eerste type optische telegraaf gedemonstreerd. Op 2 en op 3 maart konden de inwoners van de Franse stadjes Brulon, Chappes geboorteplaats, en Parcé in het appartement Sartre zich vergapen aan een vreemd schouwspel. De gebroeders Chappe gaven een demonstratie van de mogelijkheden van een nieuw communicatiemiddel. Onder leiding van Chappe werd op een plat dak van het kasteel van Brulon een slingeruurwerk geplaatst. Bij deze klok verrees een 4 meter hoge stelling waarin een vierkant houten paneel kon draaien. Dat paneel was aan één kant zwart en aan de andere kant wit geschilderd. Op een huis in Parcé, 15 kilometer verderop, werd zo'nzelfde constructie van de Chappe-telegraaf een klok en een verrekijker geplaatst. De telegraaf van Chappe was een op een toren of bergtop geplaatst houten bouwsel, een verticale balk waaraan bovenaan een H-vormige constructie werd bevestigd. De dwarsbalk van de H, de regulateur, kon in 4 verschillende standen worden geplaatst en de 2 armen, indicateurs van de H, konden elk in 8 verschillende posities worden gezet. Met die mogelijkheden zijn er 196 verschillende signalen te versturen, alvast minder dan 4x8x8, omdat een aantal moeilijk van de grote afstand te herkennen posities niet als codewoord mocht worden gebruikt. De telegrafisten wisten overigens niet wat de codes betekenden, ze hoefden alleen de stand van de armen te kopiëren. Sommige posities van de armen waren bedoeld voor dienstmededelingen, bijvoorbeeld om de telegrafen congé te geven en om een storing te melden. Deze codes waren natuurlijk wel bekend. Mist en regen waren spelbrekers en een poging om 's nachts berichten door te geven door de semaforen met lampen te verlichten mislukte. Daarnaast moest Chappe allerlei praktische problemen oplossen, bijvoorbeeld welk transmissieprotocol gebruiken om eenvoudig, snel en betrouwbaar te communiceren, wat te doen als een van de stations uitvalt en hoe te vermijden dat berichten tegen elkaar opbotsten. In 1795 werd in Nederland een eigen semafoor of kusttelegraaf bedacht. Deze werd ontwikkeld onder leiding van de gepensioneerde schout bij nacht John van Woersel. Onder dreiging van een Engelse oorlog werden oude vlaggenseinen vervangen door langs de hele kust deze telegraafpalen te plaatsen. Het seintoestel had in 1795 een vaste mast en een ra waaraan overdag bollen werden gehesen en die was voorzien van beweegbare wieken. Bij de eerste spoorwegen kende men overigens nog geen beveiliging met seinen langs de baan die opdrachten gaven aan de treinbestuurders. In plaats daarvan was langs het spoor een serie wachtposten ingericht die alle bemand waren. Deze posten communiceerden onderling en met de stations aan de uiteinden van het baanvak door middel van een optische telegraaf. Opdrachten aan het treinpersoneel werden dan met vlaggen of lantaarns door de wachters gegeven. Je kunt Daily Minutes PS mailen op het korte mailadres x@xdv.me en natuurlijk ook op de Facebookpagina van Radio Theepot. Daily Minutes PS is copyright Peter John Productions. Titelmuziek is van Blasco, Creative Commons 2.0. Daily Minutes PS is te vinden op internet, maar is ook elke avond rond 7 uur te beluisteren op de middengolfzender Radio Theepot, die uitzendt vanuit Gasselte-Nijveen op 918 kHz.